Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Johannes. En daarvan het 13e hoofdstuk, waarvan ik u voorlees het eerste vers, Johannes 13, vers 1. Daar spreekt het woord des Heeren aldus. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijden die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Tot zover. Wij zouden, zo de Heere wil, in deze tijd stilstaan bij enkele ogenblikken uit het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En de vorige maal hebben wij gelet op de zalving door Maria in het huis van Simon de Melaatse te Bethanië. Dit 13e hoofdstuk verplaatst ons weer naar een andere plaats en een ander tijdstip. Na de datering zelf in vers 2 staat er, als zij het avondmaal gedaan hadden, of gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simon zoon Iscariot gezeven had enzovoort. Er is al een reden voor, ook krachtens andere mogelijkheden van vertaling en bij vergelijking met de andere evangelisten, om hier niet te denken na het tijdstip van het eigenlijk avondmaal, nadat zij het Pascha gehouden hadden, maar dat het ons verplaatst voor de maaltijd. Zeker voor het paasmaal, of wat wij gewend zijn te noemen wat de Heer heeft ingesteld, het heilig avondmaal. Daar ga ik verder niet op in. Als u dat lust, kunt u dat door vergelijking zelf wel weten. Het is voor het feest van het Pascha, vader. En Jezus weet dat zijn uren gekomen is. Dat staat hier opmerkelijk sterk uitgedrukt. De Heere Jezus heeft altijd geweten dat de uren komen zou. Maar dan lees je in menig verband en verhaal dat zijn uren nog niet gekomen was. En dat hij daarom nog niet opging naar Jeruzalem, of dat hij daarom zich niet op het terrein van Herodes begaf. Dat hij daarom uit het midden van hen doorging, want zijn uren was nog niet gekomen. Als we nu dit lezen, dan blijkt daaruit dat de Heer Jezus die voor het feest van het Pascha het volle bewustzijn heeft gehad dat zijn uren gekomen is. Die woorden, die zijn eigenlijk zo groot van inhoud, dat wij ze niet kunnen uitleggen zoals het betamelijk is. In de eerste plaats weet de Heer Jezus als zaligmaker dat zijn uur gekomen is. Dat zijn uren gekomen is, ook als hij zegt, nu is het de uren van de macht van de duisternis. En van de overste deze wereld, die aan mij niets heeft. Daarom ligt hierin uitgedrukt dat Jezus Christus de voleinder is van het geloof. Als zijn uren enerzijds heeft opgehouden en de tijd gevuld wordt door smaadredenen, door het werk van haters en verachters, door de redenen, de valse redenen van het Sanhedrin, de Joodse raad en de valse getuigen, dan is hij zich nochtans bewust dat het zijn uren is. En dat die uren nog nu gekomen is. Dit is iets verrassend groot. Want dat betekent dat de middelaar in zijn vernedering, in zijn benauwing, zich onder alles bewust is geweest en zeer sterk heeft geloofd en betrouwd op de levende God. En hoewel hij van benauwdheid in de hof der aarde zal vallen en zal smeken of deze drinkbeker voorbij mag gaan, omdat het toch zijn uren is, zal hij zeggen: niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In zonderheid brengt hij deze uren in verband met het feit dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Nog sterker, ziet hij als het ware het einde als de volkomen verlossing, de terugkeer tot de Vader. Daar ligt een wereld van ellende en van Gods verlating tussen. Daar ligt ook nog tussen zijn grote verbazing, benauwdheid, angst, droefenis, tot de dood toe. Dat ligt nog voor hem. Maar hij is toch degene die het in zijn handen houdt. De Heer Jezus Christus is niet de martelaar wien het overkomt. Maar hij zal zich laten binden. Hij zal zichzelf geven. Zijn lijden is een daad. Zijn sterven is een daad. Dat moeten wij niet vergeten. Dat het werk van Christus hangt niet aan een zijden draad. Maar het werk van Christus ligt vast in God de Vader, die hem verkoren heeft tot zijn lijdende knecht. Het werk ligt vast in hem die gezegd heeft: zie, ik kom om uw wil te doen. Het werk ligt vast in de Heilige Geest, die hem het lichaam heeft toebereid en die op hem is neergedaald in de gedaante als van een duif. Jezus, de zaligmaker, bewust van zijn goddelijke zending en opdracht en werk. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was. Wat troost vloeit uit deze wetenschap van de Heer Jezus voor alle ellendigen die de dag van hun dood niet weten. Wat troost vloeit daaruit voort voor de geplaagden en gedrukten, die mochten zeggen: wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? Wat een troost. Ik denk ter illustratie aan die man die wij vandaag in september mogen begraven, 51 jaar. Zijn oude moeder, ik wist het al, maar zijn oude moeder vertelde me het nog, hij heeft een heel benauwd leven gehad, want hij had nooit geen adem. Altijd benauwd. Van kindse dagen. Maar toen hij weer eens zo ziek was, een kind van 5 jaar en zo lag te huilen op zijn bedje. Toen zei mijn grootvader: wat er toch een schande. En toen stak hij zijn vinger omhoog. En hij zei: ik wil zo graag naar de Heer Jezus toe. En opa zei: ik hoop, jongen, dat je dat altijd bij mag blijven. Om naar hem te mogen toebegeren te gaan. Kijk, dan kan er 47 jaar tussen liggen. Dan kan er 80 jaar tussen liggen. Of 1 jaar. Jezus wist, als die plaatsbekleder, die in ons vlees en bloed gekomen is, wij die zo weinig, die niets weten, hij wist het. En hij weet het voor al de zijden. Hij weet het voor al zijn kinderen en ellendigen. Nu is de tijd. Nu is de uren. Dat ik u tot mij zal trekken. In heerlijkheid. Opdat gij ook zijn moog. Waar ik ben. Nu valt de druk. Of de benauwdheid. Van ons. Niet weten, die druk wordt verlicht. Die druk wordt verlicht. Wij, die door onze ellende, zonde en ellende, zo dwaas geworden zijn. Wij die altijd in het paradijs in Gods nabijheid verkeerden en nu zo weinig meer weten, niets. Meer weten. Wij zijn van gisteren en weten niet. We zijn al voorbij gegaan. Dat die borg en middelaar niet zo niet weten heeft rondgedoofd. Maar dat hij het wist. De ure is daar. En ik ga terug tot mijn vader. Ja, maar zou de Heer Jezus al het bewustzijn hebben gehad van Gethsemane? Ach, wat doet dat ertoe? Hij weet het. En hoe bitter de kelk dan ook zijn zal, die hij moet drinken, hij zal hem drinken. Hoe word ik geperst dat het alles zal zijn volbracht? Dat is troost. Troost uit de zaligmaker. Dat wij die niets weten. Of wij die misschien uitzien. Maar wij weten niet wanneer. Ga ik op tot Gods altaren. De bron van alle vreugd. Hij wist het wel. En hij is de oudste broeder. Hij is alle eer en lof waardig. Hij is die ons betalende borg. Nou, dan is het zo erg nog niet, al weten de meeste van Gods kinderen de dag van hun dood op geen stukken na. Ook niet, al worden zij op het alleronverwachts uit het leven weggenomen. Dat is erg. het gelukkigste is, Jezus wetende, dat zijn uren gekomen was. En hij zet zijn lijden en sterven reeds in het licht van zijn hemelvaart. Naar ziel en straks naar ziel en lichaam. In dat perspectief spreekt hij hier. Hij zal uit deze wereld overgaan tot de Vader. Wij zeggen alleen, wat zal dat zijn voor een ellendige, als die ten volle mag ervaren, ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn belofte u betalen. Wat zal dat zijn? En dat is ook zo. Geen oog heeft het gezien, en het is in geen mensaard opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, die die op hem wacht. Maar denk eens in, het is niet in te denken, Jezus, in ons vlees en bloed, die rijk was en arm is geworden, die de heerlijkheid van zijn goddelijke natuur verborgen heeft achter de zwakheid van zijn menselijke natuur, die dagelijks te maken had met vlees en bloed, die dagelijks te maken had met overtreders, met de zwartheid van deze aarde en van haar bewoners, die in plaats van hemelse heerlegers het gejank aan moest horen van die mensen om hem heen. Och, zal er in zijn heilige reine mensenziel ook niet geweest zijn een glimp van verheuging straks bij de Vader terug. Straks binnenkomen door de poorten van de gerechtigheid als de eeuwige deuren opengaan. Weten we dat hij uit deze wereld, dat is het ingrijpende, uit deze wereld, die van zo'n heel andere orde is dan die eeuwige heerlijkheid, die wereld vol ellende, vol mensen, godsdienstig en ongodsdienstig, die wereld die in het bootse ligt, die losgemaakt is door onze zonde van de hemel. Ja, je leest dat God schiep de hemel en de aarde. En in die zin wordt het woord wereld ook vaak gebruikt, de inwoners der wereld. Maar vaak komt het ook voor in het woord van God, de wereld, als die planeet met mensen die God niet in erkentenis hebben gehouden en die zich van God hebben losgemaakt om nooit meer tot hem terug te keren. Nu. Jezus weten dat hij zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld, verheugd van zorg ontslagen, tot God zijn eigen vader, tot zijn natuurlijke vader ook, want hij was de natuurlijke zoon van God, van eeuwigheid geredereerd, dat hij overgaan, dat is met recht, overgaan. Op de wereld kun je ook wel eens overgaan van de ene klas naar de andere. Van het ene huis naar het andere huis, van de ene plaats naar de andere plaats. Maar dat zijn eigenlijk geen overgangen in de volle zin van het woord. Dat zijn maar kleine verplaatsingen onder de zon op de wereld. Maar dat is overgaan. Uit de wereld naar des Vaders paleis.
uit de donker overgaan naar het licht. O, met recht, dat is overgaan. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat zegt hij hier alles plaats bekleden. Dat moet ik ten stelligste benadrukken. Ik moet zeggen, een mens kan met zijn christelijkheid niet overgaan. Dat kan niet. Van deze wereld naar de toekomende. Een mens kan met niets van zichzelf zo'n overgaan bewerkstellen. Dat is ergens gelukkig. Want we hebben er geen erg in. Maar eer we het kleinste stukje van de weg zouden hebben afgelegd. En onze ziel het lichaam verlaten zou hebben. Wij zouden ten prooi zijn aan de duivelen. En zij zouden de heerschappij over ons hebben. Trouwens, wij missen de vleugelen der ziel hier en in het uur van onze dood om over te gaan. Maar nou is het niet meer nodig. Dat is niet meer nodig. Want het hoofd van een zoveel beter verbond, de Heer Jezus Christus, die zal overgaan tot den Vader. En in die overgang van hem tot de Vader ligt de overbrenging van zijn Zion verklaard, gegarandeerd. Want nu zullen er wel engelen zijn om Lazarus te dragen in Abraham's schoot. Nu zal er wel een pad zijn door woeste baren en brede stromen. Want hij heeft de weg gebaand tot God. En hij heeft zelf gezegd, of hij zal het zeggen. En als ik uw plaats zal bereikt hebben, zal ik u alle tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben en de weg heet gij. Thomas zei de Heere, wij weten de weg niet. Ik ben de weg. Ik ben de weg. Dat is de bedoeling. Overgaan. Hij weet het. Dat zijn uren gekomen is, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Nu, wat brengt die wetenschap in de ziel van de Heer Jezus teweeg? Dit, alzo hij de zijden die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen, hij is zich bewust dat hij de zijden die hij van de Vader gekregen heeft, die hij geroepen heeft, volgens mij. Hij is zich bewust dat hij die zijden al die tijd dat hij bij ze was met liefdebetoon heeft omringd. Zodat ze op de vraag, heeft het u aan iets ontbroken, zullen moeten zeggen, nee heren, het was goed. Liefde. Opzoekende liefde. Vergevende liefde. Liefde ook in de bestraffing van zijn lippen, als hij ze onderwees in hun dwaasheid en in Gods wijsheid. Maar al die arbeid die hij deed, werd gedragen door de liefde. liefde tot vader en liefde tot diegene die de vader lief had met een eeuwige liefde. Nu Jezus weet dat hij deze wereld gaat verlaten en tot de vader terugkeert, kan en wil hij zeggen dat hij de zijne de ganse tijd zijn levens heeft lief gehad en met zijn teerste zorg omringd en hun onwetendheid wilde verlichten en hun zielen bedouwen met zijn woord uit liefde. Ja, dat kan een mens niet altijd zeggen. Nee. Wanneer er liefde is, is het gave en vrucht van zijn liefde. Maar wij komen er wel uit met de woorden. Maar in de praktijk is er de beschaamdheid des aangezicht. Want wie heeft lief gehad zoals hij heeft lief gehad? Wie heeft bemind zoals hij beminde? Zie dan tot troost, ook daarin dat het bloed en de liefde van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ook van de liefdeloosheid die wij uit Adam in ons omdragen, want dat zijn wij, liefdeloze schepselen. Voor God en voor de naaste, liefdeloze schepselen. Die elkaar hier op aarde vaak hebben benauwd, hebben verdriet, hebben geplaagd. Verkeerd bejegen, elkaar niet begrepen, ook de moeite niet gedaan hebben om te begrijpen. Nee, wat zie je? Ondanks de grote genade van de Heer Jezus Christus, die zich verheerlijkt in zondaarharten, och, wat zie je daar tegenover? Juist onze dwaasheid en onze blindheid. Ja, maar nu dit, ziet uw koning, ziet de beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is, die al het schoon der mensen ver te boven gaat. Die niet om vergeving hoefde te vragen. Die ook niet één traan hoefde te laten. In de gedachte, ach, wat heb ik daar gedaan. En wat heb ik toen hard en ongevoelig mezelf getoond. Nee, hij weet dat hij de zijde, die in de wereld waren, ook uit die van God afgescheiden wereld, en die toch van de Vader zijn, krachtens zijn eeuwig welbehagen. Die in de wereld waren waarin hun gebrek, hun onverstand, hun dwaasheid zo menigmaal openbaar kwam. In hun zelfoverschatting en in de onderschatting van hun heren en meester in de wereld. Maar hij heeft geliefd gehad in de wereld. Terwijl er zoveel wereld gesporen door hun ziel en lichaam heen liepen. dat hij eenmaal sprak achter mij, Satan. Gij zijt mijn Satan, een hinderaar. Gij bedenkt niet de dingen die des geestes God zijn. Maar hij heeft ze lief. Hij heeft ze lief. Onuitsprekelijk lief. Want Vader heeft ze hem gegeven. Ze zijn het loon op zijn arbeid. De schapen van zijn weide. Jezus wetende dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, al zou hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad. Gelukkig maar. Gelukkig voor al degenen die in zichzelf niet kunnen rusten. Die geen grond kunnen vinden in hun liefde. Tot God en tot de naaste. Gelukkig voor de zulke, dat hier onze Heeren en zaligmaker zich nergens voor behoeft te schamen. Nergens vergeving of voor hoeft te vragen. Ook niet pijnlijk zich bewust is. Ik had toch wel iets meer dit of dat. Want dat is nu ook de behoudenis van die arme tierengeschepselen. Die, en het is niet tot hun eer, nog ruzie maken soms, om niks. Het is niet tot hun eer, maar tot hun schande. Want gij hebt tot een voorbeeld des lijdens, onze Heer Jezus Christus, opdat geen zijn voet dat we zou trappelen. Nochtans geldt voor al de zijden in de wereld. Jezus heeft het gedaan. Niet om daarmee zichzelf vrij te pleiten of om voor te gaan op de boze weg van liefdeloos. Nee. Maar als een goddelijk medicijn en als een levende troost, dat zijn liefde reinigt ons van alle zonde, ook van de liefdeloosheid. En wij zullen omdat hij het doet, mede instemmen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft de lief gehad. En wij hebben de troost. Zie, hoe wonderbaarlijk is de troost. Hij weet. Hij heeft de zijne lief gehad. Zo heeft hij het lief gehad tot het einde. Wat betekent dat tot het einde? Betekent dat hij tot aan zijn dood toe hem heeft lief gehad? Dat betekent het ook. Ik meen dat het Godet is, een Duitser, die leest het zo. Zo heeft hij de kroon, ongeveer, de kroon op de liefde gezet. En je kunt ook lezen, zo heeft hij zijn liefde tot het hoogste toe, tot het einde. Maar dan in de zin van tot het hoogste toe, bevestigd, verklaard. Want juist nu de uren komt, zal het allergrootste offer der liefde gegeven worden. En hier gaat deze uren reeds beginnen. En dat is de eigenlijke zin. Hij weet dat hij de zijde heeft lief gehad, die in de wereld waren en waar hij mee omgegaan heeft, nu 3 jaren lang. Maar nu hij zich bewust is, straks ben ik bij de Vader. Gaat hij die liefde op het allerhoogst. Ja, de kroon als het ware gaat hij erop zetten. Want tot op heden is hij geweest hun levende meester. Maar hij wordt hun stervende zaligmaker. Hij wordt hun bloedende vos. Hun bloedbruidegom. Hij wordt de van God verlaten. En daarin zal zijn liefde het hoogste punt bereiken. De bekroning tot het hoogst zal zij zichtbaar vatten. Daarom staat er, hij heeft degene die in de wereld waren lief gehad. Met zijn tederste zorg omringd. Maar in het bewustzijn van de laatste uren zet hij de kroon op het werk en gaat hun voor in de onderwijzing van wat die liefde inhoudt. Zie. En dan is het ogenblik van de voetwassing voor het eigenlijke avondmaal. Voor het eigenlijke avondmaal. Hoewel Judas reeds geweest is, wat wilt ge me geven? En ik zal hem u overleveren. Wetende, Jezus weet dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Het is onbegrijpelijk welk een woord. Hij weet, alle dingen heeft Vader in mijn handen gegeven. Maar wie zal die dingen kunnen uitspreken die hem in de handen gegeven zijn? Wie zal kunnen uitspreken dat de Vader zelf hem het wasvat of het bekken en alles in de handen gegeven heeft? Wie zal kunnen uitspreken dat de Vader hem hemel en aarde in handen gegeven heeft om hem te volbrengen? Wie zal kunnen uitspreken dat de Heer Jezus Christus alle dingen in zijn handen heeft? Ook straks de spijkers, de speer en de doornenkroon, alle dingen. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren, mijn zoon. Hier zijn de verloren stammen van het huis Israël. Hier zijn de blinde heidenen. Daar zijn ze allemaal. Gij zult ze terecht brengen. Gij zult een bodem onder hun voeten leggen. Een grond waarop het anker eeuwig hecht. Een grond die al zou de bergen wijken en heuvelen wankelen. Maar dat verbond mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen. En het is typisch nou dat verband, in verband daarmee, met wat de Vader hem gegeven had. En dat hij van God uitgegaan is en tot God heen gaat. Gaat hij nu zijn liefde tot een uiterste betonen. Want hij staat op. Hij staat op. Hadden hun moeten doen. Hadden hun dat moeten doen. Ja. Enerzijds wel, want hij doet het tot hun lering, tot een voorbeeld, zegt hij zelf. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijk ik u gedaan heb, Zij lieden ook doen. Maar toch, dat voorbeeld moet je in de eerste plaats niet zien zoals wij bij het woordje voorbeeld denken, dat doe ik na. Nee. Maar in dit voorbeeld ligt de werkelijkheid van zijn arbeid, het wezenlijke, verklaard. En daarom, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, want wij zijn schandelijke zondaren die nog getwist hebben wie de meester zou zijn. Dat hebben ze al meer gedaan trouwens. Wie betekent er het meeste onder ons? En de een wou het voor de ander niet opgeven. Maar dat Jezus nou wel opstaat als de meester. Hij is de meester. En gij zegt wel, hij heet mijn meester en heren. Goed. Het keurt de heren niet af, want dat is hij. Maar hoogde zij dank. De meester staat op. En de Heere staat op. Dan moet die ellendige mentaliteit van de discipelen, die moet toch meewerken dat Jezus alles doet. En dat hij een volkomen zaligmaker is. En wij ons niet zouden beroemen dat we toch maar zijn voeten gewassen hebben en dat we dit en dat gedaan hebben. Nee. Laat Maria blij te zijn uit liefde. Dat zij hem met kostelijke zalf heeft overgoten. Maar daar kwam geen waarderingsoordeel bij te pas van mensen. Daarmee heeft zij zichzelf geen plaats zoeken te bereiden in het koninkrijk des Vaders. Nee. Bij haar lag het in de ziel zoete banden die mij binden aan dat lieve kind van God, die enig geboren zoon. Maar wij grote lummels, die zitten te praten over wie moet het doen? Wie zou de meeste zijn? Wie komt ervoor in aanmerking? Zij komen dan ook niet meer in aanmerking. Want geen vlees zal ooit roemen voor God. Dat kan niet. Ze kunnen geen eens opstaan. Zo niet. Zo niet. Wat een lage mannetje zijn ze, dicht bij de grond. Ja, zo zijn wij. Maar daarom, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft en dat hij weer heen gaat tot de Vader, hij staat op ter rechtertijd. En dat is wonderbaar, want waar wij ons zouden moeten schamen, vanwege onze inbeelding en eigen gerechtigheid, daar laat de Heere Jezus ons niet varen. En hij laat ons niet los om daarin ten onder te gaan. Integendeel, hij staat op. Hij giet water in het bekken. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgort. Diep ontroerd, straks zegt hij, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed. Maar je zou zeggen, hier is hij al bezig. Hij doet zijn overkleed uit. En hij doet een eenvoudige linnen doek om, je zou zeggen een priesterlijk gewaad. En hij neemt de schaal, doet hem met water en begint hun voeten te wassen. Is het niet de verkondiging van zichzelf, van zijn eigen werk. Nee, dat bedoelde ik ook. In die zin is het niet meer na te doen. Wij vissen achter het net. Het is niet meer na te doen. Want hij doet het als profeet, priester en koning. Kunnen we al lang bezig zijn en zeggen, ja, maar de Heere was zo groot, hè, en dat hij dat nou toch nog wilde doen. Maar je zou ook mogen zeggen, hierin is de grootheid van zijn liefde nu juist geopenbaard. Dat is juist zijn grootheid. Zien wij? Wij denken, bij groot denken wij aan een wereldrijk en aan een koning met een zwaard en met een speer. Dat is voor het vlees grootheid. Wij denken aan grootheid als iemand een hele avond de mensen bezig kan houden. Met wat hij zoal beleefd heeft. Maar dat dit grootheid is. Dat dit eeuwige liefde is. Waar wij veel te miserig voor zijn. Veel te klein in de volle zin van het woord. Al verbeelden we ons er te hoog voor te zijn. We zijn veel te klein. Dat God zijn Zoon zendende in deze wereld. In gelijkheid des zondige vlezen. Dat hij nou de ware hoogheid heeft geopenbaard. Dat hij nou heeft gedaan wat God de Vader behaagt. Hij begint. Hij bukt achter ze neder, terwijl men op rustbanken aanlacht. En hij begint de voeten te wassen. Van de discipelen. Ja, pijnlijk. Ja, dat wel. Zeer pijnlijk. Zeer pijnlijk. Je zou toch niet achterom durven kijken. Die stoffige, vuile voeten. Die nog niet gewassen zijn. Ja, ik weet. En toch, het kan niet anders. Aldus betaamt om alle gerechtigheid te voldoen. Hou dan op maar. Het is goed dat je denkt, hoe kan dat? Hij de middelaar, de Zoon Gods en des mensen, mijn vuile voeten wassen. Nee. Maar hij zegt. Ik wil alle gerechtigheid voldoen. Daarom doet hij. Hij komt dan bij Simon Petrus. Nou, die man had het heel hard nodig. Om de voeten gewassen te worden. En hij zegt tot hem. Heere, zult gij mij de voeten wassen? Mij? Gij? Daar valt de klemte op. Gij? Mij? Dat is nog een hele zelfkennis, zou je zeggen. Ja, het overrompelen. Niemand heeft er wat gezegd. Petrus was niet de eerste aan de beurt. De anderen liggen stil op hun rustbankje. Maar als Petrus aan de beurt is, nee, geen sprake van. Jezus zegt, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat hier de profeet deed. Petrus, je zult het nog wel verstaan. Straks zal ik je nog wel een nadere uitleg geven. De betekenis, de toepassing van wat ik nu doe. Maar Petrus holt door. En hij zegt, nee, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Dat is krachtig taal. Nou, zo'n man is Petrus nou precies. En dat gebeurt nooit. Net zo min als hij zich ooit zou kunnen indenken dat hij de Heere Jezus zou verlaten en geërgerd worden. Zo min zal hij zich door de meester die de Heere is, de voeten laten lassen. Gij mij, dat is geen partij. Waarom ben je dan niet gelijk opgestaan, Petrus? Gelijk bij het begin. Toen de meester het dekken nam en met water ging vullen. Ja. Kan het Daniel dan niet eens even opstaan? Zou er nou niet één bij zijn? Niet één? Oh, wat zit dat brein van een mens toch wonderlijk in elkaar. Zou er dan niet één opstaan? Maar die Thomas die blijft ook maar liggen. En Filippus? Zou er dan niet één bij zijn? Ja, maar gij, mijn ziel, looft gij hem boven alles. Moet het dan zo ver komen dat je dan nu, hoe begrijpelijk ook, dat je nu weer voor de dag komt en zeggen, nou, die zusters, hoe kunnen ze toelaten? Maar ik zal mijn woordje zeggen. Ik zal zeggen. In de eeuwigheid niet, dat gebeurt niet. En dan zegt de Heer Jezus, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Als ik u niet wassen, dan hoor je niet bij mij. Ik ben de gast, Heer. Ik ben de gast. Ik draag de verantwoording voor jullie. Er is er geen één laag genoeg die ik de opdracht kon geven. Joh, was eens even onze voeten. Dat was niet één. Maar ik ben de gast. Ik heb gezegd, zeg maar de meester. Die zegt, waar is de offerzaal? Tot zullen geven. En alle dingen zijn toch gereed. Maar er is geen slaaf hier, geen knecht. Er is hier niemand bij die ik opdracht kan geven. Want ze zijn te groot voor het dekken en voor de linnen doek. Is het dan niet mijn werk als de gastheer om te zorgen dat jullie voeten schoon zijn? Ben ik niet verantwoordelijk? O, oh, wat een onuitsprekelijk liefde betoon. Simon Petrus, hij draagt alles wel door, maar goed, dat doen we allemaal. Hij zegt opeens, heren, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Hij voelt aan, iets hevig ervoor. O, oh, staat het daarmee in verband? Met het deel hebben aan hem? Met het deel hebben, gemeenschap hebben met onze heren en meester. Met het koninkrijk dat niet van deze wereld is. Wat begreep hij er verder van? Ja, meester. Niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Doe het dan maar helemaal. Ik zal mijn ogen sluiten. Om het niet te zien. Maar dan wil ik uw handen graag voelen. Om mij te wassen. Maar dan zegt Jezus. Die gewassen heeft. Ik. Heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Maar is geheel rein. Dat wil dit zeggen. Petrus. Vanmorgen ben je toch. Gewassen. Toen we op reis zijn gegaan, of middag, heb jij ze gebaat, naar gewoonte. Ja, nou weet je ook wel, Petrus, dan ga je niet nog eens een keer baden, als je even naar de plaats toe loopt, waar je de maaltijd gaat gebruiken. Want dan zijn de voeten wel stoffig, van naar de plaats erop, maar je lichaam heb jou er is al reeds gewassen. Dus dat is niet nodig. Dat je helemaal gewassen wordt. Je bent al gewassen. Maar je voeten, die moeten nog gereinigd worden. Dat wil zeggen. Gij, Petrus. Gij hebt door de Vader geïnspireerd. Gij hebt gezegd. Op mijn vraag, wie zegt gij dat ik ben? En de anderen hebben zich erbij aangetrokken. Gij zij de Christus, de Zoon des levende God. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op deze verleidenis, op deze waarheid, dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Gij zijt rein, Petrus, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Al begrijp je er de helft nog niet van, of nog veel minder, maar gij zijt reeds rein. Want ik heb u in de naam van mijn Vader al je zonden kwijtgescholden. Gij zijt mijn schapen die mijn stem hebt herkend. Al ben je nog zo'n jammerlijk schaap en zo'n onkundig schaap, maar gij zijt gereinigd om het woord. Hij heeft beleden de goede belijdenis. Dat hoeft niet twee keer te gebeuren. Nee. Nee. Wat dan? Als God vergeeft, vergeeft God toch één en voorgoed? Als je vandaag een stuk schuld ziet en de vergevende liefde van God in Christus, vergeef je dat, zodat je verblijd mag zijn en zeggen waarlijk, zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat is toch eens voor goed vergeven? Jazeker. Jazeker. Zeker wel. Maar Petrus, straks in de zaal. Straks in de zaal. Hoe dan? Stakkers, kinderen die jullie zijn. Sla op mijn ellende de ogen die mijn moeite en verdriet. Neem mijn zonde uit, mijn doge gunstig weg, gedenk die niet. Kun je daarmee blijven zitten? Nee toch. Ik ben een volkomen zaligmaker, een heiland, een redder. Die in mij gelooft alleen, maar ik ben de voetenwasser. Ik ben degene die met mijn bloed alle ellendigheden, ook van deze paasavond of voor de paas, die ellendigheden wast en reinigt tot aan de laatste snik van je leven toe, blijf ik uw vergevende middelaar. En blijf mijn Vader, uw Vader. Zulke volkomen zaligmaker zal ik voor u zijn. Ach, wat een onuitsprekelijk groot voorrecht. Gij zijt niet allerlei. Hij wist van hem die hem verraden zou. En zo wast hij hun de voeten. En zit wederom met hen aan en zegt, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb. Gij heet mij meester en heer. Terecht, ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt ook gij schuldig elkanders voeten te wassen. En niet als de honden Lazarus zweren te lekken. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijk ik u gedaan heb, gij lieden ook. Of dachten jullie dat je meer bent dan de gastheer? Een dienstknecht is toch niet meer dan zijn heren? Dat is de lering. Maar de lering, let wel, we gaan mee naar huis hoor. De lering vloeit uit hem die gehoorzaamheid geleerd heeft. Let wel. De lering ligt niet in ons nadoen. Maar de grootste lering ligt in zijn doen. En omdat hij het gedaan heeft, volkomen, hier is hij begonnen de liefde tot een toppunt te brengen. Hij zal zich straks dood liever aan het vervloekte hand. Maar hier is hij begonnen die liefde ten hoogste te betuigen. Dat is eenmaal, want hij doet het al. Onze profeet, priester en koning, is niet nagedoen. Maar zijn wij ellendig, hoogmoedig, eigenwillig, christen, over wie de meeste zal zijn, dan zegt de Heilige Geest die op hem, die een zodanig tegenspreken van de zondaren deze zich verdragen heeft. En in het zien op hem ligt de verbreking van het harde hart en ligt de wegwerping van al het onze en de omhelzing van die dierbare zaligmaker. Heere Jezus, help mij, ik verga. Dat is de troost. De ure is aangevangen. Voor Maria even daarvoor. Met de natte zand. Maar nu is zijn ure gekomen. Hij gaat terug naar de Vader. Nu zal de liefde ten hoogste toppen zijn. Daarom. Die de Heer Jezus niet lief heeft. Die zijn vervloeking. De Heere komt. Amen.